Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent, deze week van voorbereiding, bezinningsmoment. Goed om juist ook deze week een moment te hebben om stil te staan bij de waarde van het Heilige Avondmaal en de voorbereiding daarop. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 139, vers 1 en vers 14. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Zullen wij samen bidden om een zegen over deze avond. Genadig en groot God, wij naderen tot u. En dat is sowieso een wonder. Wij als zondige mensen tot u mogen naderen in ons gebed. Wij zijn op u, de levende God, aangewezen. Wij die zondige mensen zijn. En er staat in schril contrast met wie u bent. En daarom danken wij u voor uw goedheid, voor uw grootheid en voor uw genade. Dat u een weg gebaand hebt vanuit uw vaderhart naar deze aarde. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In deze Adventstijd komt dat extra sterk naar ons toe. Ze luisteren naar uw woord, oud-testamentische profetieën. Als we zien hoe u door uw Zoon verzoening teweeg brengt. En dat is juist ook wat u zichtbaar maakt in de bediening van het Heilige Avondmaal. Alleen door het offer van Christus we voor u kunnen bestaan. En dat is waar wij ons hebben te onderzoeken. Niet zoeken in onszelf, maar zoeken buiten onszelf. Of er die levende betrokkenheid is op uw Zoon. Of we leven vanuit de kracht van het bloed van Jezus Christus. Dan is dat het overdenken van wie we zelf zijn. Er is niet zoveel goeds over te vertellen. Maar er is er ook dat overdenken. Of er dat leven is. Vanuit het verlossend handelen van de heiland der wereld. Of er dat verlangen is de weg van uw woord te gaan. En dan heeft iedereen genoeg aan zichzelf. En daarom leggen wij ons leven voor u neer. Overtuigt u ons van wie we zijn. Overtuigt u ons van uw hartelijke liefde voor zondaren. En laat u zien steeds weer opnieuw dat u in alle dingen wilt voorzien. En baant u zo de weg. En doet u zo zien dat u sterken en voeden wil dat wat u begon. En als er twijfel is in ons hart, als er ongeloof is, als er blokkades zijn, we daar niet omheen gaan, omheen leven, dat we juist daarmee bij u uitkomen. Wij bidden, wees met hen die op afstand dit moment meemaken, schenk u zegen. U ook daarin zien dat u in alle omstandigheden van het leven wilt geven wat nodig is. Een verdriet, een lege plaats, ziekte, zorg, spanning. We leggen het voor u neer en in uw handen. Groot en genadig God, ziet u ons zo aan. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Ik wil met u lezen in Korinthe 11... vers 17 tot en met 34. Goedenavond, welkom. In Korinthe 11, vanaf vers 17. En daar luidt het woord van God al dus, 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als je dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt je dan in de huizen om het te eten en te drinken of veracht gij de gemeente Gods? En beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heren ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten van het brood en drinken van het drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal gekomen zijn. Tot zover. In de toekomst wil ik met u gaan nadenken over het boek van Petrus Immens, de Godvruchtige Avondmaalganger. Oud boek, het is herschreven. Het is aan te bevelen om het te lezen. En dan wil ik stapsgewijs door het boek heen gaan. En vanavond wil ik een wat algemene inleiding houden over de manier van voorbereiden op het heilig avondmaal. En daarin elkaar ook tot een hand en een voet te zijn. Want hoe doe je dat nou? Hoe bereid je nou voor op de bediening van het heilig avondmaal? En hoe geef je die voorbereiding concreet gestalte? In de kerk wordt op zondag, voorafgaand aan de bediening van het heilig avondmaal, een voorbereidingsdienst gehouden. Maar hoe krijgt dat nou vervolg in de week die daarop volgt? Niet alleen jongeren kunnen daar vragen over stellen, ook ouderen, want het glipt er zo gemakkelijk tussendoor. Dan is het zondagmorgen voordat je het doorhebt. En dan moet je jezelf ervan beschuldigen dat er van de voorbereiding op het heiligavondmaal niet zo heel veel terecht is gekomen. En daarom is het goed om daarbij stil te staan vanavond. En dan kan het niet anders, dan houden we het avondmaalsformulier in ons achterhoofd. Omdat daarin nogal wat wordt aangeraakt. Zaken die te herleiden zijn tot de schrift. Een voorbereidingsweek wordt in de Bijbel zelf niet genoemd. Dat is een oude kerkelijke traditie. De vroegste wortels van die traditie die liggen aan het begin van de Reformatie. Toen werd zondags heel eenvoudig aangekondigd dat volgende week het avondmaal zou worden bediend. En men kon in de voorliggende week als beleidend lid bezoek ontvangen van iemand van de kerkraad om eventuele problemen en belemmeringen te bespreken. En die afkondiging, in de week dus voorafgaand aan de avondmaalsbediening, werd direct ook een Bijbelse onderbouwing gegeven van het heilig avondmaal. En zo werd de voorbereidingspreek geboren. En ging de week tussen die zondag en het avondmaal voorbereidingsweek heten. Immers, en dat heeft wel duidelijk een Bijbelse wortel, Paulus die stelt, in Korinthe 11 hebben we dat gelezen, dat de mens zichzelf heeft te beproeven. Voordat hij avondmaal viert. En daarmee bedoelt hij dus niet dat je daar heel vluchtig mee om kunt gaan. Om dan maar supersnel de conclusie te trekken of je nou wel of niet aan het avondmaal kunt. Nee, de voorbereiding op het heilig avondmaal vraagt concentratie. En concentratie vraagt tijd. En de speciale week van voorbereiding is dus ook geen overbodige luxe. En misschien moeten we wel zeggen dat juist in onze tijd een week van voorbereiding brood nodig is. Zodat je je bewust bent waar het in het avondmaal over gaat. Want uiteindelijk gaat het om niemand minder dan om de Heer Jezus Christus. En daarbij is het dus belangrijk dat je weet hoe je tegenover Hem staat. En ja, hoe krijg je dat nou helder? Nou, nog eens, niet uit jezelf. Daar is dus de Heilige Geest voor nodig. Hoe zou je anders eerlijk naar jezelf kunnen kijken, zonder dat de Geest werkt? Hoe zul je van harte je zonde belijden, als de Geest je er niet van overtuigt? En hoe anders komt Jezus Christus in het centrum te staan dan door de Heilige Geest? Zonder de leiding van de Heilige Geest verdwaal je en loop je vast. Loop je vast in je eigen ik, je eigen gelovigheid of je eigen ongelovigheid. Uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. En daarom is het gebed om de leiding van de Heilige Geest meer dan belangrijk in een voorbereidingsweek. Want de Geest die wil tot Christus leiden. En dat doet hij naar zijn belofte. Ons avondmaalsformulier maakt ons duidelijk waar het uiteindelijk in dezelfde proeving om gaat. Nou, u kent dat. We hebben het zondagmorgen gelezen. Je bedenkt je zonde, je vervloeking. Je onderzoekt ten tweede je hart. Of je de zekere belofte van verzoening en vergeving gelooft. Verzoening in Christus. En in de derde plaats vraag je jezelf eerlijk af of je in alle dingen Jezus Christus verlangt te volgen. En in liefde met je naaste wil leven. Als je die drie punten nou eens op jezelf laat inwerken, dan is het niet zo moeilijk om die samen te vatten in de drie woorden ellende, verlossing en dankbaarheid. De driedeling van de catechismus. Dat is niet zo vreemd. Want de beoefening van het geloof is onlosmakelijk met die drie punten verbonden. En dat is niet zozeer omdat het leerboek van de kerk ons dat voorzegt. En dat is niet zozeer omdat het avondmaalsformulier dat zegt. Maar dat is omdat en catechismus en het avondmaalsformulier vertolkers zijn van de Bijbelse boodschap. Ze spreken als het ware de Heilige Schrift na. En nadenken over zelfbeproeving komt dus alleen maar in verbinding met die driedeling. Met een eerbiedige luisterhouding naar wat de Schrift daarover zegt. Er gaat het dus niet om wat ik erover vind, mijn mening, mijn gedachten. Nee, wat zegt de Heer door zijn woord? En daarom moeten we de dingen ook niet losmaken van elkaar. Ellende, verlossing en dankbaarheid zijn ook niet los verkrijgbaar. Ik denk aan een vrouw in een van mijn vorige gemeenten. Die vatte die drie punten van de zelfbeproeving samen in drie hele korte vragen. En die drie vragen die had ze op een klein briefje staan en dat lag achter in haar Bijbel. En elke voorbereidingsweek haalde ze dat briefje tevoorschijn en dat legde ze voor zich op tafel. En de eerste vraag die op dat briefje stond, dat was: wie ben ik tegenover God? En de tweede vraag: wie is en wil Christus voor mij zijn? En de derde vraag: hoe moet mijn leven eruit zien? Heel simpel, drie korte vragen. Maar die drie vragen, die waren wel toegespitst op de kern. En ze zei tegen mij: elke voorbereidingsweek zit ik biddend met dat briefje voor me. Biddend op de Geest en biddend op de leiding van de Heer. Laten wij ze even voor onszelf langs gaan. Wie ben ik tegenover God? Nou, als je dat eens goed op je in laat werken, dan moet je zeggen: ik leer mijzelf geen zondekennis. Dat krijg ik niet voor elkaar. Dat is dus even niet iets waar ik zelf aan ga voldoen. Dat krijg je dus niet in eigen kracht onder de knie. Alsof ik zelf op een bepaald moment wel weet: nou heb ik ellende en zondekennis genoeg. Want dan gaan wij met elkaar de maat aangeven van die ellende en zondekennis. En dan wordt het uiteindelijk ons eigen werk. En dan gaan wij met de eer strijken. In plaats dat God de eer krijgt. Een mens die zou zich zomaar wijs kunnen maken dat hij dan recht heeft op de verdiensten van God. Van: kijk nou eens even hoe ver ik ben. Dan tast je dus het genadekarakter van het evangelie aan. Alsof ik zelf kan opklimmen tot God. En daarom ook hierin de Heilige Geest. Want het gaat niet om een verstandelijk beamen van de zonde. Maar het gaat om de doorleving van wie ik ben als zondaar tegenover de Here. Nou, waarom is dat nodig? Om te ontdekken dat ik nergens recht op heb. Dat ik het oordeel van God waard ben. De noodzaak van zondekennis. Die wordt dan ook in verband gebracht met de kennis van het lijden en sterven van Christus. In het avondmaalsformulier wordt dat op een hele mooie manier gedaan. En dat wordt gedaan opdat ik zie hoe vreselijk de zonde is. En dan kan het toch niet anders. Maar je ziet wie je bent tegenover de Here. Dan vind je geen rust voordat je Christus hebt gevonden. Iemand die hongert en die dorst naar de gerechtigheid van Christus, die kan nergens anders mee gevoed worden dan met het hemelse brood, Jezus Christus. Vandaar dat het onderzoek met het oog op de bediening van het heilige avondmaal ook verder moet komen dan dat. Want het gaat niet om de omvang van mijn zondekennis, maar het gaat om de aard ervan. Laat ik het zo zeggen, het gaat niet om de kwantiteit, de hoeveelheid van die zondekennis, maar het gaat om de kwaliteit van die zondekennis. En daarom laat ieder in zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft. Laat hem al zijn zonden omwille van het offer van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom wordt toegerekend en geschonken. En dan staat er zo volkomen, zo volmaakt, alsof hij zelf in eigen persoon voor al die zonden heeft betaald. Maar de vraag dus, wie wil Christus voor mij zijn? Wie is hij voor mij? Dat is er eentje die doorstoot naar de kern. Heb ik genade gevonden in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus? Alleen Hij, niets anders dan dat. Want zijn offer vormt de enige grond voor de vergeving van mijn zonden. Dat ze om zijnentwil mij vergeven zijn. Uiteindelijk is dat de inhoud van de belofte van God. Al mijn zonden vergeven. Maar is dat eerste puntje door is gedrongen. Al mijn zonden. In het tweede te ontdekken, biddend. Onder de beademing van de Geest. Verzoend. Om Christus wil. Niet omdat ik er zelf wat voor heb gedaan. Voor elke zonde, hoe klein ook in onze eigen gedachten, was het offer van de Heer Jezus Christus nodig. Dat kunnen die zonden zijn die steeds weer opnieuw de kop opsteken. Maar dat kunnen ook zonden van nalatigheid zijn. Waarvan je van jezelf had moeten zeggen van, ja, dat had ik moeten doen, maar ik heb het niet gedaan. Ik had dat moeten zeggen, maar ik heb het nagelaten. Belijden. Ze belijden voor het aangezicht van de Heere. Juist ook in een week van voorbereiding op het heilige avondmaal. En dan is de fout die nog wel eens een keer wordt gemaakt. Dat het hier heel nadrukkelijk alleen maar gaat om verzekerde gelovigen. Alsof de zekerheid van ons geloof ons toegang geeft tot het heilige avondmaal. Niet mijn geloof en de zekerheid van mijn geloof geeft toegang. Dat doet alleen Christus. En daarom is dat zo'n belangrijke vraag. Wie is hij voor mij? En dan blijkt dat Jezus Christus, wanneer hij alles is, geloof wil sterken. En wie hebben versterking nodig? Zwakke, kleine gelovigen. Mensen die doorhebben. Ik kan het niet in eigen kracht. En natuurlijk. Dat ontken ik ook niet. Er moet geloof zijn. Want anders is zelfbeproeving zomaar een schijnvertaling. Dan wordt het heilige avondmaal iets wat er nu eenmaal bij hoort. Zonder dat je beseft waar het om gaat. En juist als je aanloopt tegen je klein geloof. Juist als je aanloopt tegen je zonde. Dan word je gewezen op de gerechtigheid van Christus. Zo volkomen, zo volmaakt. Alsof je zelf in eigen persoon betaald hebt. Nou, hier gaat het dus om de toegerekende gerechtigheid. En wil God het zwakke, bestreden geloof versterken. In het tekenen van brood en wijn. Maar dan heeft een avondmaalgang ook gevolg voor het leven van alle dag. En dat is de derde vraag. Hoe heb ik te leven? Dat is ook het derde punt van de zelfbeproeving en het avondmaalsformulier. Hoe moet je leven eruit zien? Want een avondmaalsgang kan niet losstaan van de rest van je leven. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of je gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid tegenover God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Als er een levende relatie met de Heere mag zijn. Als we hem kennen, heel persoonlijk, als redder en zaligmaker, dan moet dat naar voren komen in onze gezindheid. En gezindheid, dat is meer dan dat je een aantal regels en wetjes naleeft. Maar dan wordt het heel wettisch. Waarin dit moet en dat niet meer mag. En dan kom je heel snel in farizeeze vaarwater terecht. Waarin het dan gaat over gebod op gebod en regel op regel. Het gaat hier om een nieuwe levenshouding. Een nieuwe gezindheid. Niet om daarmee zelf de gelovige te worden. Toch weer bepaalde verdienstelijkheden op te bouwen. Het gaat om een leven waarin uit dankbaarheid wordt geleefd. En vanuit dankbaarheid niets liever wil dan in de weg van het woord, in de weg van de geboden van de Heere te gaan. Al Gods geboden. Dan moeten wij dus in die geboden van God ook geen selectie aan gaan brengen. Alsof we zelf kunnen uitmaken wat goed is voor ons. Juist in de wet laat God zien wat goed voor ons is. En als er die oprechte dankbaarheid is, dan kunnen we in het leven van de heiligmaking ook niet volstaan met half werk. Daarin is geen plaats voor gehuichel. Het avondmaalsformulier is daar heel concreet in, heel scherp en direct. Want als er nou wat zit, hè, ten opzichte van je naaste, en je wil dat niet goed maken. Als er iets is wat een leven in dankbaarheid in de weg staat, dan is dat een blokkade. Dan moet juist een week van voorbereiding benut worden om dingen uit de weg te ruimen. En misschien moeten we dat ook niet aan laten komen op een week van voorbereiding. Daar moet immers altijd gezindheid zijn om in vrede met de naaste te leven. Dat voorkomt dat er in een avondmaalsweek zoveel op je afkomt dat je tussen de bomen het bos niet meer ziet. Als afsluiting wil ik wat concrete aanwijzingen doorgeven die ik op verschillende plaatsen tegen ben gekomen, zodat u wat handvatten hebt. Ik heb ze op papier gezet, u kunt ze straks zo meenemen. Het eerste punt wat ik daarbij noem is: stel u zelf, denkend aan de drie punten van de zelfbeproeving uit het avondmaalsformulier, de drie vragen die ik daar straks noemde. Wie ben ik tegenover God? Wie wil Christus voor mij zijn? En hoe moet mijn leven eruit zien? Dat is de eerste. Tweede. Het dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. Die staat altijd aangekondigd in het kerkblad. Schrijf tijdens of direct na de dienst de hoofdpunten van de preek op. En lees deze in de loop van de week van voorbereiding nog eens goed door. En betrek wat u opschreef op uw persoonlijk leven. Zijn er dingen die verwondering oproepen? Of zijn er dingen waarvan u schrikt? Nou, breng dat bij de Heere, die beide punten. De derde aanwijzing, dat is bid elke dag om de leiding van de doorwerking van de Heilige Geest. Het vierde, bedenk dat rond de avondmaalsbediening niets automatisch mag gaan. Aangaan niet en afblijven ook niet. En dat dwingt u om de voorbereiding ook echt serieus te nemen. Dan ga je niet uit gewoonte aan, dan blijf je ook niet uit gewoonte af. En daarbij onderstreep ik de zin uit het formulier, maar de mensen beproeven zichzelf en eten al zo. Uiteindelijk gaat het erom dat je avondmaal viert in overeenstemming met het doel. Het vijfde punt, ik heb er totaal 10, dan weet u hoe ver ik ben. Het vijfde punt, zorg dat u in de voorbereidingsweek, en ik hoor mezelf nou praten, niet elke avond weg bent. Plan uw week niet helemaal vol. Voorbereiding kost tijd. En vraagt tijd. Het zesde punt. Zoek in deze week iemand op met wie u over de dingen van de Heere kunt spreken. En praat eens met elkaar door over de betekenis van het heilige avondmaal. En het kan heel verrijkend zijn om met iemand van een andere generatie te praten. Het zevende punt. Schaf eens een boekje aan, misschien hebt u dat wel, met meditatieve teksten of gedichten die gericht zijn op het heilige avondmaal. En lees ook wat oudere schrijvers, een hele rijke traditie. Augustinus, Luther, Calvijn, Abrakel, Immens. Nou, ruil eens een keer zo'n boekje, zodat je heel veel dingen in de loop van de jaren tot je kunt nemen. Het achtste punt. Lees en overdenk die gedeelten in de Bijbel die over het heilige avondmaal gaan. Denk aan de evangelie waar de instelling van het heilige avondmaal wordt genoemd. En denk ook aan de Korinthebrief waar Paulus het heilige avondmaal vrij uitvoerig aan de orde stelt. Het negende punt. Lees en overdenk de gedeelten die over het heilige avondmaal gaan in de catechismus en in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vooral het artikel in de Nederlandse geloofsbelijdenis over het heilige avondmaal is een heel bijzonder artikel. Het is prachtig om dat op je in te laten werken. En de tiende, de laatste, wat voor de hand liggende, zoek aan het begin van de week is een aantal psalmen op die passen bij een week van voorbereiding. Lees en zing ze regelmatig en zing ze biddend. Nou, want zo beproevend en voorbereidend zullen we zegen kunnen verwachten. Niet omdat wij ons zo goed hebben voorbereid, maar omdat God zijn woord en God zijn belofte houdt. Ik heb geen vragen opgesteld deze avond, dus ik wil het gewoon open houden. Dus als iemand wil reageren, vragen stellen of iets wil delen. En dan tegen de achtergrond van de voorbereiding, onze manier van voorbereiding. Misschien zelf u ook een tip hebt van, nou, zo ga ik ermee om waar een ander van kan leren. Dan zou dat heel fijn zijn. Ik weet niet of ik iemand het woord mag geven. Dirk Jan.
Dat was echt. gemeenschap voelde je dan met, ja, met het volk van God wat samenkomt. En dat vond ik zo mooi om dat te delen. Ik heb dat zelf helemaal niet Engels taal gericht, maar wel proef je dan, en Jolanda die kan het helemaal goed verstaan, die Engelse taal, maar dan voel je toch, ondanks de taalbarrière, voel je toch een geestelijke band. Dat vond ik wel mooi.
Maar de manier ook hoe dat ingebed is in het gemeentelijke leven. Hè? Dus, ja. Ook een liturgie eromheen, dat het steeds opnieuw de aandacht krijgt in de Schotse kerk. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja. Is er nog iemand die iets wil delen, wil zeggen?
Ja. Vandaag vertelde dat soms trekt de Heer zich een poosje van jou terug. Dat je in het donker leeft. Of het komt omdat je zelf afgedwaald bent. Maar toen vroeg ik me af van, is dat bijbels om zo te denken dat de Heer ook zichzelf van jou terugtrekt? Of ligt het altijd aan een blokkade tussen de Heer en jou? Zeg maar. Want wat je zei net, als de blokkade zit, dat al de reden is, of is de Heer echt zo dat hij op zich moedwillig terugtrekt?
Terugtrekken van de Heer in je leven, is dat iets wat God moedwillig doet, of is dat vanwege de blokkade die je zelf hebt opgeworpen? Dat is eigenlijk het punt. Hè? Dan krijg je het punt van, ja, God die beproeft. Hè? Ja, dat is altijd een hele spannende, want vaak heeft een beproeving ook een achtergrond van verzoeking. Hè? Van, ben je ergens op ingegaan? Hè? God gaat niet moedwillig het kwade geven. Hè? Maar er kunnen dingen in je leven zijn die erin sluipen en dat God zich daardoor terugtrekt. Want hij heeft niets liever dan dat de gemeenschap met hem wordt ervaren. Dus je moet ook wel voorzichtig zijn, hè, alsof God zegt van, ja, nou trek ik maar even terug om jou even te laten voelen dat. Dan moet je toch zeggen, dan zit er toch altijd iets van jezelf achter. Dat je zegt van, ja, ben ik toch te veel op mezelf gericht? Of ja, vul ik mijn leven toch niet te veel op mijn eigen manier in? Of ja, is de Bijbel te veel een gesloten boek, om zo te zeggen, hè? Ja. Ja. Ja, trek het maar even door. Wat ouders doen ten opzichte van kinderen. Ga jij moedwillig je kinderen?
Maar hoe zie je dan het verhaal van Job in de Bijbel?
Ja, maar daar zit dan toch de duivel achter. Hè? Dat gebeurt natuurlijk wel, maar daar is het ook wel dat die zegt tegen God van, nou ja, als dit allemaal gaat gebeuren, dan zul je zien. Hè? Maar dan wordt een verzoeking, wordt dus een beproeving. Hè?
Ja. Ja, het is niet dat de blokkade dan bij Job in dit geval.
Nee, maar die wordt opgeworpen door de duivel. Hè? Ja. Ja. Maar dat is gelijk ook wel een hele spannende natuurlijk, hè? Want God laat het wel toe. Maar laat het ook wel toe voor zijn eigen bestwil. Hè? Dus, dat blijft altijd een hele spannende, want dan gaan wij zelf wat dingen invullen. Hè? Ja. Maar we moeten uitkijken dat we God op een bepaald moment toch niet de schepper van de verkeerde dingen in je leven gaan maken. Hè? Dat, dat is wel een mooie, ja.
Ja,
zeker. Je zegt van, ja, nou heb ik het gedaan, dus. Ja. He? Ja.
Zo letterlijk doe ik het niet, maar
ja. Nee, maar ik zeg het maar even heel zwart-wit om even scherp te maken dat. Hè, dat je zegt van, aan de ene kant mag je het verwachten, hè, in de overgave van de Heer. En tegelijkertijd mag je ook belijden van, ja, dat wil niet zeggen dat het automatisch gebeurt. Het is altijd vanwege Gods ontferming. Dus als je dat scherp in het oog houdt, dan denk ik dat je ook ziet van, ja, maar God wil het ook doen, ondanks mij. En ja, verwachting kan ook iets plats houden. Hè? Deze van, ja, nou verwacht ik het maar. Hè? Maar juist uitzien naar de Heer, dat is verwachting die het niveau heeft van de schrift. Maar denk toch even aan psalmen, hè, waar dat op die manier gebeurt. Hè? Dat je zegt, ja, niet anders kunnen hè, dan het van de Heer verwachten. Hè? En die van de Heer verwachten zullen, zegt de Bijbel dan. Hè? Dus dan verwacht je niet van je eigen voorbereiding, om zo te zeggen. Ik denk dat daar ook een beetje het punt ligt. Maar je verwacht het inderdaad van de belofte van de Heer die hij vervult. En dat kan bij de een soms wat langer duren dan bij de ander. Dat kan. Ja. Ja, is er, ja? Ik weet niet of iemand anders daar wat over wil zeggen. Ja. Ja, de inhoud van die verwachting. Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie vraag trouwens. Hè? Wat verwacht je dan uiteindelijk? Hè? Als je zegt van ja, gaat het dan toch via een omweg om jezelf? Dat je zegt van ja, dat ik dan. Hè? Maar het is dan toch die verwachting hè, dat je mag voldoen aan dat wat de Heer van je vraagt. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Als het goed is dat ook het verlangen als je avondmaal viert. Kijk, het doen tot gedachtenis van de Heer mag dan gelijk ook tot zegen van jezelf zijn. Hè? Dus die twee dingen lopen dan wel weer in elkaar over. Maar de verwachting gericht op je eigen behoud moet altijd ondergeschikt zijn hè? Aan de verwachting aan wie de Heer wil zijn in zijn Zoon. En kijk, dan mag je ook het avondmaal zetten tegen de verwachting van het toekomende. Nou, dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Hè? Dat hij ernaar verlangt met zijn discipelen in het koninkrijk opnieuw met hen te eten en te drinken. Dus dan krijgt het een dubbel, je zou zeggen een driedubbel perspectief. Hè? Maar die verwachting, hè, die ligt dus ook heel nadrukkelijk buiten jezelf. En waar die buiten jezelf in Christus ligt, dan mag je ook verder kijken dan een avondmaalstafel. Nou, is het helder?
Ja.
Ja? Ik weet niet of er iemand nog... Ja?
Maar daar wil ik ook op inhaken. Want er wordt soms wel eens een onderscheid gemaakt alsof je dus... een geloof minder waard zou zijn dan het zelf... dan het verzekerde geloof.
Ja.
Maar uiteindelijk zei ook net zo mooi in inleiding dat we dus zwak zijn in onszelf.
Ja.
En uiteindelijk is elke vorm van verwachting is een vorm van toenemend geloof. En zodra wij de zaakjes zelfverzekerd zijn, dan hebben we niet meer een toevlucht en dan gaan we eigenlijk bij de Heer vandaan. Uiteindelijk is het maar één vorm van verwachting, is het toenemen naar de Heer Jezus.
Ja, ja. Ja, kijk, wij hebben het woord toevluchtnemend geloof een klein beetje gereserveerd voor op het laatste moment nog even de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Hè? En ik denk dat dat een verkeerde voorstelling van zaken is, omdat je uiteindelijk het altijd van Jezus Christus en van zijn werk moet hebben. Dus geloof moet in principe toevluchtnemend geloof zijn en blijven. Wat wel een hele belangrijke is, ik heb het ook heel bewust gezegd, dat je zegt van... het gaat niet zozeer om verzekerd geloof, want dan kun je al heel snel zeggen, ja, zover ben ik nog niet. En dan kun je dus ook heel lauw en flauw gaan worden, terwijl je wel iets mag weten van de liefde van God. En dan mag je steeds weer opnieuw daarmee naar de Heer toe. En dat wil hij voeden en sterken. Ja, daar was nog iemand die zijn vinger opstak. Ja.
We hebben misschien ter inspiratie laatst bij van de Emma-zwangers. En die waren natuurlijk aan het lopen onderweg.
Ja.
Die Heer was naast hem, dus dat valt eigenlijk niet door. Dus als je die periode als de voorbereidingsweek zet daar. Is dat wel mooi als je zo eigenlijk beseft. We kunnen best wel met onszelf bezig zijn. Met onze zorg, met onze problematiek. Terwijl Jezus was er al bij. En ze waren wel geïnspireerd en aangestoken. Staat er ook bij waar onze harten niet brandende.
Ja, ja.
Maar tegelijkertijd lag er toch een sluier. En ik vind dat dan wel weer lastig van, ja, in welke mate houdt God zelf die sluier, zeg maar, over die Emma-zwangers heen. Maar aan de andere kant, ja, uiteindelijk maakt dat ook niet heel erg veel uit. Want uiteindelijk mondde het uit, zeg maar, in een soort van eten met de Heer Jezus.
Ja.
En toen openbaarde die zich. Ja, dus mijn misschien advies of inzicht was van God is erbij. He, dus waar je ook bent, dat is natuurlijk uiteindelijk geloof wat je moet hebben, maar ook als je het zelf even niet weet, dan is hij er toch bij.
Ja, even over die sluier, hè. Ik vind het wel even mooi dat je dat zegt, van dat ze Jezus nog niet zien. Hè. Soms kun je dat zelf ook wel eens hebben in je leven, dat je zegt van ja, ik zie het nog niet, maar als je het dan ziet, is het des te heerlijker en des te groter. Hè. Dus soms is het toch wel even goed. Hè. Ja, ik denk ook even aan een kind van een cadeau krijgt, zo snel mogelijk dat cadeau wil uitpakken, maar zeg van ja, wacht maar even tot je verjaardag. Zo groter is de blijdschap, hè. Dat je van ja, het is soms ook een stukje voorbereiding wat God doet bij die Emmausganger. Om zich des te meer te verwonderen.
Ik wil nog even aansluiten bij die verwachting waar Laurens het over had. Misschien is dat meer een mannendingetje dan een vrouwendingetje, dat weet ik niet. Ik ben zelf nogal wat praktisch ingesteld. Dus op het moment dat je overtuigd bent, ik mag aan tafel. Dan vul je die verwachting misschien voor jezelf ook al heel concreet in. Van dan moeten we straks of dit of dat of zus of zo gaan gebeuren. Of ik moet dit voelen. En als dat dan niet gebeurt, dan ga je misschien weer teleurgesteld terug. Van ja, ik verwachtte er van alles van. Maar je had daar je eigen
bij. Ja.
En dat is niet gebeurd.
Ja.
En misschien is dat wel herkenbaar. Kunt u daar iets over zeggen? Want dat geeft ons ook best spanning of teleurstelling.
Zeker bij eerste keren, hè, dat je zegt van ja, wat ga ik nou ervaren aan tafel? Hè? Dat je ja, getrokken mag worden naar het avondmaal, hè, van daar te zijn waar brood en beker wordt gedeeld. En dan kan er zoveel spanning zijn op zo'n moment, dat je er helemaal niet zoveel aan beleeft. Hè? Dat is een hele reële, ik denk niet dat het alleen bij mannen voorkomt hoor, ik denk dat het ook bij vrouwen voorkomt. Dat, ja. Dus Waar zit dat op vast? Hè? Ja, is dat misschien toch niet dat we het avondmaal iets bovennatuurlijks laten zijn, terwijl er gewoon hele simpele tekenen zijn van brood en wijn die een hele diepe lading hebben. En dat we het gewoon bij die tekenen moeten houden. En dat je in de tekenen ook mag zeggen, zoals, en dat vind ik in Nederlands geloofsbelijdenis zo mooi, dat je zoals je met de mond eet, dus met je ziel mag genieten ervan. En dan moet je niet iets van gaan maken wat dit aardse overstijgt. Want je bent nog hier op aarde. En misschien is het dat goed om elkaar voor te houden. Het is genoeg om hier onderweg door het leven te gaan. Maar het kan ook niet meer zijn. Want anders zou je hier beneden ook niet meer kunnen leven. En ik denk je gaandeweg, des te vaker aan het avondmaal mag gaan, dan zul je er de ene keer meer van genieten dan de andere keer. Samen, ik ben terug naar u toe. De ene keer wat meer van kunnen genieten en ervaren dan de andere keer. Maar soms kun je achteraf ook wel zeggen hoe dat komt. Hè? Omdat je voorbereiding niet helemaal oké is geweest. Of omdat ja, de vrijdag en de zaterdag zo vol zaten. Ja, hetzelfde kun je zeggen over de voorbereiding op de zondag. Hè? Je zegt van, ja, hoe komt het dat het langs je heen gaat? Ja, soms kun je dat wel invullen voor jezelf achteraf. En het is ook eerlijk om dat te doen, hè. Maar met het avondmaal kan dat ook zo zijn. En misschien is het juist daarom goed. De spanning die we kunnen ervaren. Direct ook in ons gebed de hele week mee te nemen. Dat je vraagt van Heere, laat die spanning mij niet belemmeren. Jezus te zien. En zijn liefde te ervaren. U wil dat.
Sluier die over de discipelen heen lag en ze de Jezus niet zagen. En dat de Heer dat soms ook bewust doet, dat het daarna groter wordt van zijn kant dan. Maar de Heer Jezus bestraft zijn discipelen wel dat zij niet geloofd hadden wat de profeten hadden gezegd.
Ja.
En het kan ook zijn dat het bewust in de prediking, of bewust, onbewust misschien zelfs, een soort sluier over de Heer Jezus heen ligt. Wat toch wel echt schadelijk kan zijn.
Ja, zeker.
Voor het geloof. En dat je achteraf zegt, ja, dat had niet zo moeten zijn. En ja, dat je dan toch veel te klein gelovig bent geweest of ongelovig. En dat het veel mooier was geweest als je de Jezus in volle glorie veel eerder had gezien.
Ja, maar dat zal iedere gelovige, denk ik, zeggen. Als je zegt, wat is er veel in mijn leven wat mij op afstand heeft gehouden van hem? En ja, ik denk even, ja, we hebben het over Emmausgangers, maar ik dacht zelf toen ook even aan de geschiedenis aan het meer van Galilea. Dat is er op een gegeven moment achterkomen. Het is de Heere. Hè? En dan is dat van, ja, dat hadden ze misschien ook al eerder kunnen zien. Hè? Als ik terugkijk in mijn eigen leven, dan zeg ik ook van, ik ben veel te laat aan tafel mag gaan, menselijk gezien. Hè? Dat, ik zeg van, ik ben zelf echt wel degene geweest die ervoor gelegen heeft, omdat ik mijn verwachting zo sterk zelf invulde. En dat is toch al een hoofdzonde die je steeds moet beleiden. Ik het zelf in ga vullen. En daarom, als we het over verwachting hebben, zou je die verwachting maar steeds weer opnieuw toetsen aan het woord. En dan gaat het inderdaad om ja, de glorie van de koning. Hè. Hij schitteren zal in je leven aan de avondmaalstafel in de verkondiging. Ja. Maar dan ook in voorbereiding. Dan is het direct op het scherpst van de snede, hè? Ja. Als je zegt van, ik voor u, daar u anders, hè?
Ja. Ja.
En dat mag je dan ook zien in brood en wijn. Hè? Ja. Hij voor mij verbroken. Hè? En zijn bloed voor mij vergoten. Ja. Is er nog iemand die wat wil zeggen, meneer Van Aan?
Het staat zo mooi, vind ik, vanmorgen ook in Psalm 65. Waar staat in de vijfde vers: wel of rookzalig is hij die gij verkiest en doet naderen.
Ja.
Het komt van boven.
Ja. Ja. Die gij doet naderen. He, ja, zeker. Ja. Ja.
En dat vind ik dan de rijkdom. Want dan valt alles van jezelf.
Ja. Ja. Genade voor en genade na. Ja, dus, van, ja, dan is het een en al genade. Ja. Ja. Zeker. Is er nog iemand die iets wilde zeggen?
U had het over de voorbereidingsboeken en ruilen. Ik heb nog een hele mooie kast van de André Peter de Kruin.
Ja.
Als iemand wil ruilen.
Ja. Dat is een mooi boek. Ja, zeker. Ja. Dus hier wordt het gelijk in gang gezet. Als u mooi boek hebt, u kunt ruilen. En er zijn hele mooie meditatieboekjes. Zijn ze van die hele kleine boekjes zijn er ook. Ah, is echt heel veel. Ja.
Van ruil,
ja.
Ik zou voorruilen.
Ja. Goed. Ja. De eerste ruil is geregeld. Dus ja. Nee, maar kijk eens even wat ik thuis heb. Misschien wel toen u beleiders heb gedaan dat u een boekje hebt gekregen over het avondmaal. Ja, dat is best wel. Matthew Henry is ook een hele mooie over toegang tot het avondmaal. Jaren geleden is er een boekje echt van meditatiestukjes en gebeden van kerkvaders. En prachtig. Maar die zijn al lang niet meer verkrijgbaar volgens mij. Maar,
Van Velzen,
om
de redactie van Velzen.
Ja, dat is een serie is dat. Ja, klopt. Ja, ja. Precies, dat zijn die van Velzen. Ja, klopt. Ja. Ja. Een levendige handel gaat er plaatsvinden. Wat zei je? Oké, ja. Ja. Goed. Zullen we samen gaan afsluiten? Of iemand moet nog iets dringends hebben?
Ja, ik heb nog wel één punt.
Ja.
Ik ben heel blij met die 10 punten. Want ik heb zelf best wel eens dat ik denk van in zo'n voorbereidingsweek. Met alle beslommeringen die je hebt. Van hoe doe je dat nou? Maar wij moeten niet de kracht en de macht van de duivel onderschatten.
Nee, zeker.
En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Ik bedoel dit niet negatief van we worden nu even aan het werk gezet. Maar je hebt nu een soort handvest van wat zou je kunnen doen in die voorbereidingswerk. Dan ga je daar mee aan de slag. Je bent ondertussen door allerlei andere zaken, werk, wereld, noem maar op, word je ook aangepakt. En aan het eind van de week is het bijna zondag en dan kom je tot de conclusie. Even zwart-wit gezegd, van die 10 punten heb ik er nou eens 3 kunnen doen.
Hm?
En dan begint het. Dan komt de duivel. Die zegt, nou, dat heb je nou goed gedaan, die voorbereiding. Ja, ga jij, blijf jij nou zondag worden, maar wel zitten. Want dit is natuurlijk helemaal niks.
Hm?
En dat is een strijd die ik regelmatig tegenkom.
Ja.
En ik denk dat dat wel voor meer mensen herkenbaar is.
Ja.
En dat je aangevallen wordt op datgene wat je eigenlijk dacht dat je goed gedaan had.
Ja, ja.
En dan komt een beetje dat om de hoek kijken van het eigen werk.
Ja, en dan is het wat ik gezegd heb ontzettend belangrijk. Dat je dan voor het aangezicht van de Heer kunt zeggen, maar ja, ik moet het ook niet van mijn voorbereiding hebben, ik moet het van u hebben. En daaraan kunnen die punten dienstbaar zijn. En we moeten altijd uitkijken voor werkheiligheid. Dat is een ontzettend gevaarlijke.
Ja.
Maar dat kan in het hele leven van het geloof zijn, dat je zegt van, nou, als dit hem allemaal doet, dan. Hè? En als je dan in de confrontatie met de wet op zondagmorgen moet zeggen van, hey, het zit toch net even anders dan dat ik vanmorgen dacht. Dan kan het ook weer heel schokkend zijn. Maar dan drijft het wel weer uit tot de heiland.
Ja. Wat mij altijd heel erg helpt in zo'n situatie, dat is de tekst wat ik zie. Op een mij schadelijke weg is en lijkt.
Ja, Psalm 139. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
Maar het hart is afglissend.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja.
En daar wil je weten het heel goed in.
Ja. En die weten ons ook nog wat eens een stap voor te zijn. Ja. Ja, zeker.
Ja, dat is het.
Ja.
Het lastige, waar maakt het onderscheid? Want als je natuurlijk naar Job kijkt, de Job die werd natuurlijk volkomen uitgekleed, om het zo maar te zeggen. Maar die had niet door dat dat van de duivel was.
Nee.
He, die dacht dat God zelf hem bestraft was.
Ja.
Alleen Job, die zei van de Heer heeft gegeven en genomen. Dus zijn geloof was heel groot.
Ja.
Ook die kon op dat moment niet het onderscheid aanbrengen tussen datgene wat van God was of wat van de duivel was.
En dat leert ons dus ook wat, hè?
Ja.
Ja. Dus het ook niet in te gaan vullen. Ja. Maar het maar voor de Heer neer te leggen. Ja. En nou had Job ook zijn vrienden tegen. Ik bedoel, hè? Dus dat was denk ik ook wel een punt. Hè?
Ja, absoluut.
Zolang ze mond hielden waren het goede vrienden. Maar ja.
Ja.
Zullen wij gaan afsluiten? Ik stel voor om te gaan zingen Psalm 32, vers 1 en vers 3.
Thank you.
Laten wij samen danken. Wij danken u, genadig God, voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw zorg. U die ons zoveel schenkt in uw woord. U die door uw woord ook zicht wil geven op u en de dingen van uw koninkrijk. En dan is er inderdaad dat gevaar dat wij zelf denken te kunnen voor u te bestaan. En ook naar de voorbereiding op het heiligavondmaal zoveel van onszelf kunnen verwachten. Maar dan juist te ontdekken dat u door de kracht van uw geest richten wil op Jezus Christus. En dat u ons daarvoor de middelen aanreikt. Geef ons wat wij nodig hebben. U kent ons ieder heel persoonlijk. Laat de liefde van Christus schitteren. Aankomende zondag. In de verkondiging van het woord. In brood en in wijn. Houd u uw tafel heilig. En doe ook daarin zien wie u bent. Genade God. Leer ons zo in afhankelijkheid van u te leven. Niet alleen in een voorbereidingsweek, maar alle dagen van ons leven. Gericht op u, ondanks alles wat ons bezig kan houden. Taak die we hier beneden hebben, die we niet hebben te verwaarlozen. Maar dan door uw geest het ding in balans te brengen. Zegent u zo. Wij bidden. Doe genadig verzoening over het onze. En leidt u ons tot eer en glorie van uw naam. Drieëne God. Amen. Ik wens u nog een goede week toe en een gezegende zondag. Ik zal eventjes zo de bladen aan u geven.